Welkom allemaal voor een nieuwe SAI-podcast en ik heb vandaag een speciale gast, Carolien van Huffel. En ik dank Carolien al voor haar bereidheid om mee te doen aan deze podcast, maar uiteraard, zoals altijd, laat ik het over aan Carolien zelf om zich kort te presenteren. Carolien.
Ja, dank u Mark.
Welkom.
Fijn hier te zijn.
Hè. Ja.
Dus mijn naam is Carolien van Huffel. Ik ben 15 jaar geleden gestart binnen Information Security en in een Amerikaans medtech bedrijf en ik werk daar nu nog steeds. Dus
Amai.
Dat is al, ja. En inderdaad, daar ben ik wel begonnen onmiddellijk in het domein, alhoewel dat ik niet echt een achtergrond had. Dus ja.
Want wat is een beetje jouw achtergrond, Carolien? Wat is jouw achtergrond qua studies en waar ben jij mee begonnen?
Ja, dus ik heb eigenlijk handelswetenschappen gestudeerd en in marketing specifiek dan terechtgekomen. En dan ja, heb ik een aantal jaar gewerkt in customer service. Wat heb ik dan nog gedaan? Events georganiseerd. Zo'n beetje van alles eigenlijk. En nog wat. En dan in 2009 ben ik terechtgekomen bij BD. Ze waren daar eigenlijk op zoek naar een teamlead om het user access management gedeelte binnen IT, toen was het eigenlijk nog binnen IT, te regelen voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dan had ik een klein teampje hier. Maar ja, ik had dan ook aangegeven bij mijn sollicitatie van ja, ik heb geen IT-achtergrond. Ik kan met Excel en met Word en met PowerPoint werken, maar dat is het ook. En toen zeiden ze wel vanuit, ik had dan met een technisch persoon gesproken, met HR gesproken. En die technische persoon zei zelf ook van het domein waar je in terechtkomt is niet echt zo technisch. En gaandeweg ga je wel meer zaken leren over system administrators en zo van die zaken. Dus ik zeg, ja, als jij dat ziet zitten, ik wil dat zeker proberen.
Ja.
En zo ben ik er eigenlijk in gerold. Ja.
Mooi. Dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal, want eigenlijk ben je dan bijna een voorloper geweest, wat veel mensen zeggen, wat veel mensen pretenderen, dat je enkel maar cybersecurity expert kan zijn als je een goede IT-kennis hebt om van te vertrekken. Terwijl ik ben ook van overtuigd, en jouw verhaal ondersteunt dat je niet per se hoeft te zijn, je kan via een andere manier toch in die wereld binnenstappen zonder een IT-guru te zijn.
Ja. Ja, dat vind ik wel. En het eerste jaar was wel redelijk zwaar, hè, omdat ik ook in de heel technische kant binnen service delivery eigenlijk terechtkwam. Het was niet zozeer de business intelligence kant van IT, maar echt het service delivery gedeelte, waar dat de operations zitten, waar dat de meer technische profielen zaten ook.
Ja.
Dus het eerste jaar was dat wel vrij pittig, hè, omdat je komt natuurlijk in bepaalde meetings terecht, waar dat er dan zeer technisch gesproken wordt, hè, waar je dan ook na de meeting van alles acroniemen gaan opzoeken van wat dat nu weer zeggen, dat snap ik niet, een keer gaan opzoeken, gaan googlen, gaan uitpluizen waar dat ze dan effectief over bezig waren. Ik stelde wel veel vragen, hè. Ik gaf dat ook wel openlijk in die meetings aan van kun je dan een keer meer uitleggen, want dat snap ik niet zo goed. En in welk domein spreken we dan? Soms ging het dan over updates die moesten gedaan worden op servers, soms ging het over die infrastructuur die werd aangepast en er was dan een change freeze, hè, wat dat dan impact had op ons domein dan meer binnen user access management. Dus gaandeweg leerde dat ook. En ik denk ook, ik ben zelf redelijk nieuwsgierig in hoe dat zaken werken. Hè. Dus
ja.
ook met mijn handen. Hè. Ik zal een tv installeren, ik zal de meer hands-on dingen wil ik zelf aanpakken. En ik heb dat ook op het gebied van werk dan om echt in een materie te duiken en echt te snappen hoe dat iets werkt. Ik heb dat bijvoorbeeld ook gedaan hier met ons PC-supportteam die de installaties en de build van onze laptop doet, bijvoorbeeld. Hè, om ook meer te begrijpen van naar user access management toe dan, we hebben bepaalde systemen waar we access toe verlenen. Maar ik wou dan ook begrijpen van hoe worden die geïnstalleerd op de laptops en wat houdt dat juist in? Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n installatie? En dan echt bij die mensen gaan zitten om te snappen van Hoe werkt dat hier juist? Dus dat wel. Je moet de nieuwsgierigheid hebben, je moet de wil hebben om iets te leren en om ergens in te duiken. Dus dat was wel mijn voordeel, denk ik. Dat ik durfde te falen ook bij momenten. En het is pas zo, denk ik, dat je het echt leert. Dus ja, op bepaalde momenten binnen mijn carrière ging het er wel redelijk technisch aan toe dan uiteindelijk. Zonder echt wel die IT-kennis van jongs af bij mijn studies gehad te hebben. Maar ja, het is ook aldoende dat je het leert, hè.
En dus eigenlijk, als ik jou hoor, dan is jouw opleiding naar Hanzi, die Hanzi-ingenieur en die marketingkennis. Marketing houdt in dat je heel sociaal moet zijn, moet begrijpen wat mensen doen, empathisch zijn, wat zoeken mensen. Dat heeft jou dan wel degelijk geholpen.
Ja, absoluut. Absoluut. Want allee, op bepaalde momenten, we hebben een team in België gehad, dan ook een team uitgebouwd in Polen. Met ja, starters die vanuit de universiteit kwamen, die computer science gedaan hadden en zo. En je merkt, ja, het is misschien een cliché over veel IT-mensen dat ze redelijk gereserveerd zijn of niet met de menselijke kant willen bezig zijn als ze gewoon hun werk willen doen. Dus ja, dat inderdaad. Maar ja, het heeft mij wel geholpen om die mensen binnen het team te laten samenwerken, om problemen aan te geven ook. Want soms gebeuren er zaken die ze dan zeggen van, ik ga dat niet zeggen, ik wil daar niet over spreken, we zullen het wel oplossen. Ja. Maar uiteindelijk moet het probleem ook binnen het team dan verduidelijkt worden om andere mensen te helpen bij de gelijkaardige problemen. Dus dat is wel, allee, dat is wel vlot gegaan. Maar ook naar de business toe. Daar vond ik inderdaad wel dat soms wat stroever verliep. Als een businesspersoon een vraag stelt aan een analist bijvoorbeeld, dan ja, krijgen ze soms wel een keer een antwoord dat redelijk technisch getint is. Wat dan niet altijd heel simpel is om allez, voor een businesspersoon dan om mee verder te gaan. Maar ja, dat heeft mij zeker geholpen.
Ja, en als je zei van teamleader, dat is ook sowieso een functie waar mensen moeten gestuurd worden. Ze moeten een opdracht krijgen, samenwerken rond een bepaalde doelstelling. Zeker, je moet inderdaad niet per se de top-experts in die materie. Uiteraard, ja, die mensen, je moet wel begrijpen. Maar ik denk dat mensen altijd wel appreciëren als je zegt van, zoals je zelf aangaf, ik ben niet de expert en ik ga het ze ook wel opzoeken. Maar de mensen hebben daar misschien wel meer respect voor dan iemand die pretendeert van alles te weten. Dus ook dat, denk ik, is wel iets dat zeer goed is om aan te geven als een kracht om te zeggen van kijk, ik weet niet alles, maar ik ga je wel proberen om als team iedereen naar dat objectief te leiden van de opdracht eigenlijk die binnen de organisatie van doen is eigenlijk. Dus ja, dat is wel niet slecht. En dat is dan een beetje dan ja, erin gesmeten worden. En dan de expertise zelf, als je nu vergelijkt, hè, zoveel jaar later, wat zijn dan dingen die opvallen zijn, dat je zegt van dat heeft me wel gepassioneerd om verder te gaan, want je zou kunnen zeggen na een project, oké, ik stop ermee, ik ga iets anders doen. Nee, je bent blijven doen. Wat heeft jou getriggerd om dat te blijven doen?
Ja, goh ja, wat ik eigenlijk leuk vond, al zelfs binnen user access management, hè, soms waren er dan incidenten hè, die de kop opstaken en dan gaan zoeken in het systeem van waar is dat hier misgelopen. Gewoon dat digitaal speurwerk, een beetje de detectieve spelen en het team helpen om te kijken van ja, waar zou het probleem zitten. Dat vond ik super intrigerend. En dan het samenwerken ook met legal departement, het HR departement, als er zaken gebeuren. Dan met externe ja, consultancy, externe advocaten, hè, in het geval dat er dan bijvoorbeeld een case is die dan verder hè, gaat binnen het juridische. Ja, echt het nagaan van stappen die gezet geweest zijn binnen een systeem, zo dat eigenlijk, dat heeft mij dan wel gedurende ja, 7 jaar heb ik dat dan gedaan. Hè, het user access gedeelte, SOX management, incident, problem management, zo dat. Maar dan is dat eigenlijk verder geëvolueerd naar ja, meer verantwoordelijkheid gekregen binnen de regio, dat het dan ook breder ging dan dat. Dus dat we dan ook begonnen het training- en awareness gedeelte voor de regio op te pakken. En dan begint het eigenlijk te gaan over cultuur. Het beïnvloeden van de cultuur binnen een bedrijf. En toen, in die tijd, begon dat wel al te spelen. Het feit van, ja, oké, security wordt niet enkel... is niet de verantwoordelijkheid van een security team. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen een organisatie. En over wat gaat dat dan? Hè? Voor de mensen wijrmaken over het feit van, ja, oké, als je je laptop op in een open space laat openstaan, hè, unlocked, en je gaat naar het toilet en je komt terug, hè, dan kunnen al een keer voor verrassingen te komen staan. Bijvoorbeeld wat ze bij ons hier deden, als iemand dat dan deed, was een mailje sturen naar het IT-departement. Morgen breng ik koffiekoeken. Welke koeken willen jullie? Dus ja, zo van die grappige dingen, maar ja, het gaf wel aan van het feit van, ja, oké, je laat je laptop wel lopen, je zit in IT, je hebt privileged access tot het operating systeem bijvoorbeeld, allee, om maar te noemen, en dat alleen al binnen een IT-departement, dus om nog maar te zwijgen over de rest van de organisatie. Dus dat vond ik wel interessant, dat dat dan evolueerde meer naar die bewustwording toe, binnen alle departementen. Dus dat vond ik leuk dat dat er wel bij kwam. Dat gaf een ander dimensie ook aan uw rol.
Ja, en dat maakt ook dat je inderdaad die evolutie, want ze zeggen soms van het is allemaal engineering en wetenschap, maar eigenlijk houdt er ook veel, zoals je zegt, bewustzijn en cultuur. Dat wordt dan ongrijpbaar. Voor iemand met die mannelijke en eentjes waar bij zou spreken, is cultuur zoiets van, hoe pak ik dat in godsnaam aan? En net wel iemand nodig die zegt van, wacht, ik ga u meehelpen en constructief meewerken, maar inderdaad op een, ja, soms entertainende manier. Mensen, en ja, zoals jij dat aanhaalt, dat is inderdaad een typisch fenomeen. Als je scherm opstaan, dat je inderdaad mensen bewust maakt. Wat ik ook soms zie is dat mensen dan PowerPoint openzetten van, ik was hier niet, volgende keer zal ik beter opletten. En als die mensen dan zijn scherm openzetten van, huh, wat? En dan is het van, oei. Nee, maar dat is inderdaad wel een, misschien als een soort element natuurlijk is van, als je natuurlijk terugkijkt op deze periode, de cybersecurity wereld. Als je daar nu naar kijkt, wat vind je momenteel niet leuk aan het werk op zich?
Oh ja, ik ben sowieso gepassioneerd in het algemeen over cybersecurity, maar er zijn natuurlijk ook wel veel uitdagingen. Ik denk dat iedereen dat kan beamen. Het kan soms wel frustrerend zijn als je kijkt naar de bigger picture, hè, dat je zodanig je best kunt doen elke dag, hè, om bedrijf veilig te houden, maar dat je ook weet, ja, dat die cyber, de dreigingen die er zijn van buitenaf, dat ook blijft evolueren. Dat gaat nooit een moment, dat je nooit een moment van rust hebt, zo gezegd. Dat een continu, ja, kat-en-muisspel eigenlijk is. En dat kan vrij vermoeiend worden op den duur. Vandaar dat ik ook wel denk dat, dat wordt wel gezegd, hè, dat de CISO's een beperkte termijn hebben, dat ze in een bedrijf CISO zijn, omwille van het feit dat zeer hoge stresslevels zijn dat ze dat met zich meebrengen. Ja, op zich, ik denk als je in IT, in het algemeen, in security zit, dat je wel met wat stress moet om kunnen. Hè. Maar als dat natuurlijk van die... ja, dat blijft duren, dat daar nooit een eind aan komt, dat dat wel kan wegen, dat lange uren ook. En dan voor bepaalde profielen binnen security, de on-call zijn, 24/7, die work-life balance, dat kan ook soms moeilijk worden.
Omdat je net zegt van de stress, heb je de indruk dat bij andere... kan ik zeggen beroepen, maar andere functies in de organisatie, dat die iets minder stress hebben vandaag de dag?
Ja, bij ons op bedrijf kan ik dat nu niet echt zeggen, omdat je zit altijd met reorganisaties en verschillende zaken die bezig zijn. Dus, maar ik denk misschien, ja, het type, ja, type stress, ik weet niet of we veel type stress hebben, maar ja, het is toch die hoogdringendheid soms, dat ik denk dat het verschil maken. Want ja, iedereen zit met deadlines, iedereen zit met projecten die moeten opgeleverd worden, dat is een feit. Maar ja, toch, ja, die hoogdringendheid, denk ik, binnen IT en security, dat toch wel iets heel specifiek is.
Is dat ook gelinkt, Caroline, aan het feit dat de technologie en de cyberproblemen ook heel snel evolueren? Want is dat iets dat je zelf ook vaststelt van... de evolutie waarmee dat toen je begon, ja, was er geen cloud of en geen AI en geen deep learning en dergelijke meer. En nu is dat, ja, er wel. Is dat ook iets dat meespeelt? De digitalisering aan zich, is dat een extra dimensie aan stress of aan, ja, zaken? Of is dat net iets leuk? Of vind je dat net leuk daaraan?
Ja, dat vind ik er leuk aan, hè. Tot nu toe.
Ja.
Tot nu toe heb ik dat wel altijd interessant gevonden, omdat je kunt je bijscholen, hè. Ja. Je leert nieuwe zaken kennen, je kunt je verdiepen in bepaalde topics die je meer interesseren dan anderen. Maar ja, je hebt natuurlijk inderdaad die constante druk om te blijven bijleren, om bij te blijven, om te maken dat je weerbaar blijft eigenlijk, hè. En dat is wel een uitdaging, dat denk ik wel.
Hoe doe je dat concreet om bij te blijven?
Ja, lid zijn van bepaalde CISO-verenigingen bijvoorbeeld. Die we up-to-date houden.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat kan,
ja,
toch
dat
zijn,
vooral.
Ja.
Daar heb ik toch wel heel veel aan. Dus bijvoorbeeld signaalgroepen, WhatsApp-groepen met collega's van over gans Europa, in de US ook. Dus elkaar geïnformeerd houden, ook elkaar duiden of wijzen op bepaalde incidenten die gebeurd zijn bij hen op het bedrijf, bepaalde acties die ze ondernomen hebben. En wat dat geeft je ook de opportuniteit om meer proactief te zijn op dat gebied. Maar ook bepaalde websites, bijvoorbeeld een Enisa bijvoorbeeld, hou ik wel in de gaten. Ja. Er zijn ook nieuwsbrieven, maar je hebt er ook wel natuurlijk heel veel, hè. Dus dat is soms wel, het bos door de bomen nog zien is soms wel moeilijk. Maar ja, echt heel bewust tijd maken daarvoor is zeker een must. Want anders ben ik een week of twee verder en dan denk je van, oh tjoe, ik had daar een nieuwsbrief waar ik wel iets interessant vond, maar ik heb het dan niet gelezen. Dus ja, toch wel heel bewust met die tijd omgaan. Elke week een uur en een half, twee uur als het moet, om bij te blijven, hè. Ik denk dat dat wel nodig is, ja.
Maar het geeft wel evolutie meer en inderdaad geeft een stukje druk, maar het is ook leuk omdat het niet statisch is. Hè. Ik denk dat de dynamica van ons métier, als ik het zo mag uitdrukken, geeft wel aan dat de evolutie, maar je moet er wel voor zijn. Ik vraag me altijd af op het moment dat het een keer gaat zijn van het is goed geweest, maar ik weet dat niet. Ik denk dat dat nooit zal gebeuren, want het is zo evolutief dat het interessant is. Als je kijkt naar evolutie of trends, ik vraag altijd zo'n beetje van, wat is de grootste cyber failure die jij ooit hebt gezien? Je moet er niet zelf meegemaakt hebben, maar wel dat je zegt van dit was toch een die mij bijgebleven was van amai, dat was wel een die er serieus die inderdaad niet wenselijk is om te doen of zelf mee te maken.
Ja, eigenlijk was het een heel simpele. Mijn eerste incident die ik meegemaakt heb, waar ik dan eigenlijk zelf de coördinatie voor gedaan heb, ook om te mitigeren, is heel simpel. Iemand die binnen het bedrijf haar Outlook, persoonlijke Outlook of Gmail had opengezet en was beginnen kijken door haar e-mails en dan geklikt op een link. Heel simpel, maar dat heeft zoveel werk opgeleverd, ja, natuurlijk om die decryptie te doen van al die... decryptie hebben we niet gedaan, maar de backup, alles terugzetten van alle geïncrypteerde files die er waren. En dat ging dan nog over het financial department. Dus dat ging over van alles dat... invoices die dezelfde dag nog buiten moesten aan een klant. Dus dat waren 100.000 files die encrypted waren. En gelukkig hadden we wel ons backups natuurlijk, maar om dat dan allemaal weer up and running te krijgen, dat was zo, we hebben daar een week aan bezig geweest. Dus dat was voor mij gewoon mijn eerste ervaring daarin.
Ja, door één linkje.
Eén stomme link. Ja. Ik heb dan zelfs niet durven vragen wat dat dan eigenlijk zo interessant was, dat ze er per se moest op klikken toen. Maar ja, en ook gewoon de weg ernaartoe om uit te pluizen van wat is hier gebeurd, van waar is dat hier gekomen. Ja. Dus alles bij elkaar, gans dat plaatje, dat vond ik super interessant om mee te maken. Wel heel enerverend ook.
Was de persoon beschaamd? Heeft hij onmiddellijk toegeven?
Ja.
Of was het van, oei, ik ga dat toch maar...
Nee, nee, nee.
Oké, ja.
Ja, ze, allee, die was daar echt niet goed van. Dus we hebben daar achteraf ook wel nog gesprekken mee gehad van, kijk, het is gebeurd, hè. Maar... En dan, ja, het was eigenlijk heel, heel grappig, maar we hebben dan zelfs nog een volledige learning aan vastgekoppeld. En ook alleen naar die persoon toe, van ja, je moet daar niet mee inzitten, dat gebeurt, hè, iedereen kan dat meemaken. Maar het is wel een goede les, hè, dat privézaken, privé-gmails raadplegen terwijl dat je werkt op een company device, oké, dat is geen best practice, hè. En waarom? We hebben nu gezien het resultaat, wat dat daarvan gekomen is. Dus eigenlijk kun je zo'n zaken natuurlijk ook wel gebruiken om andere mensen die awareness mee te geven en om te tonen van kijk, dit is gebeurd en het kan met iedereen gebeuren, dus let alsjeblieft op. Dus ja.
Zeg nooit, nooit.
Ja, inderdaad. Inderdaad.
En omgekeerd, wat is zo'n beetje de tegenpool ervan? Van wat vond je de meest fantastische ervaring die je hebt meegemaakt rond cybersecurity tot nu toe?
Ja, ook weer iets dat we ja, in collaboration met gans het IT-departement en security-departement hebben gedaan. Dat was ja, we hadden eigenlijk een breach, hè, dus we hadden een vulnerability die zich getoond had in een van onze servers, ergens in Duitsland, denk ik. Dus er was een infiltratie, maar we hadden die wel in de gaten. En dan hebben we heel ja, confidentieel binnen de IT-organisatie ervoor gezorgd dat we eigenlijk op een bepaald moment binnen het weekend, hè, dus van een vrijdagavond tot een zaterdagavond, gewerkt hebben om eigenlijk al onze systeempaswoorden, userpaswoorden te resetten tijdens dat weekend en ervoor te zorgen dat maandagmorgen iedereen weer kon werken. Dat we alles geremedieerd hebben in. Dus dat was gewoon zodanig spannend, omdat er zeer veel confidentialiteit mee gepaard ging. We mochten ook geen communicaties naar elkaar online sturen, omdat we wisten dat alles gezien werd op die moment ook. En dat we ons niet wouden te kennen geven dat we door hadden wat er aan het gebeuren was. En dat we ons aan het voorbereiden waren om dat tijdens het weekend volledig aan te pakken. Maar ja, dat was zodanig spannend en ja, leuk om dan te zien dat we daar effectief in geslaagd zijn om dat volledig te keren in een paar, 2 dagen tijd eigenlijk. Dus ja, en dat iedereen ook wel op die moment in die mindset komt van, oké, dat is hier het kan hier heel erg worden en we moeten zien dat we dat binnen zoveel tijd met minimaal aantal mensen kunnen opvangen. Dus ja, dat vond ik. Het was ook weer een incident natuurlijk, maar ja, vandaar.
Maar je hebt waarschijnlijk ook je teamleden nog beter leren kennen in de zin van onder
Ja.
die druk echt mensen leren kennen om te weten van daar heb je echt iets aan.
Ja, absoluut.
Dus
Absoluut.
dat zal
Dat
wel lopen.
was
Ja.
inderdaad wel leuk om te zien. En dan, ja, we zaten dan hier op kantoor met een stuk of 2, 3. En dan pizza laten komen, takeaway van alles. En dan, allee, we waanden ons echt zo precies. Allee, het was niet grappig, hè. Maar we waanden ons wel zo in een of andere filmen zo. Ja, dat was wel spannend, leerrijk. Ja.
Nee, maar ik kan me inbeelden inderdaad dat zo'n moment gebeurt dat je inderdaad dan weet van dit is, allez, we doen het voor de groep en om te vermaken dat de mensen maandag bij ons spreken, zoals gezegd, eigenlijk niks van gemerkt hebben. Terwijl anders kan dat volledig fout lopen. Maar team op dat moment, team, eigenlijk is dat beter, de beste teambuilding, maar je wilt dat niet elk jaar doen, ik zal het zo
Nee,
zeggen.
inderdaad. Ja.
Over teambuilding en andere zaken, maar ik sta ook altijd de vraag van wat zijn zo jouw top 3 grootste uitdagingen dat je ziet, dat kan binnen de organisatie of algemeen rond cybersecurity vandaag en morgen. Wat zijn zo de top 3 dingen dat je zegt van goh, dat zijn toch zaken waar ik kan niet zeggen wakker van ligt, maar dat zijn toch zaken waar ik extra aandacht voor geef.
Ja, wel, alles rond AI nu natuurlijk, hè. Volledig, ja, AI, hè, machine learning. Hoe maken we op de duur nog het onderscheid? He, dus
Ja.
we hebben het incident gezien, he, van ongeveer een maand geleden nu, hoe makkelijk dat eigenlijk is om mensen te misleiden en om he, zaken gedaan te krijgen van mensen binnen een bedrijf die alles ter goeder trouw doen. En ja, bedoel, als de realiteit al bijna niet meer he, te onderscheiden is van he, AI, wat dat AI kan, dan wordt het wel allee, een probleempunt. Dus hoe dat we onze mensen daar moeten bewust van maken en hoe dat het onderscheid kan gemaakt worden en daar dan meer duiding aan geven en hulpmiddelen geven om hen te helpen om dat effectief ja, onder de knie te krijgen. Het biedt voordelen natuurlijk, maar het wordt ook enorm misbruikt, hè, dat weten we. En hoe kunnen we dat, ja, dat counteren vanuit een menselijk perspectief. Daar zit ik zo mee van hoe moeten we dat in onze awarenesscampagnes, hoe kunnen we dat op een leerrijke manier integreren en maken dat de mensen ermee mee zijn. Dus dat is wel iets, ja, het is een beetje een vertrouwenscrisis zeker, waar
Maar
dat we in zitten.
ik denk,
Ja.
Caroline, maar stel dat je gebeld wordt door iemand, stel dat iemand die een mandaat heeft om betalingen te doen, bijvoorbeeld in de organisatie, een videocall zou krijgen, zogezegd van zijn CFO of van iemand, zijn een baas, moet zeggen van, ja, ik geef u het mandaat, maar hij moet nu 250.000 euro overschrijven, of 1 miljoen overschrijven. Toch denk ik dat oldschool technieken misschien wel kunnen helpen. Ik ben altijd van overtuigd van, tenzij dan zegt van, wacht, ik ga even een sms sturen. Als jij dat sms nu voorleest, dan weet ik dat jij het zijt. En dan kan geen enkel AI-systeem kloppen. Dat gaat niet.
Ja,
Dus ik denk
dat
dat
is waar.
sommige oldschool technieken, soms denk ik, moet niet
Terugkomen.
te ver zoeken. Soms denk ik, moet gewoon niet te ver zoeken. Als je denkt van, ah, er is iemand die een CFO is. Ah, wel, kijk, CFO, ik ga nu een sms sturen. Lees voor wat ik je heb gestuurd. Dan ben ik heel nieuwsgierig welk AI-tool dat gaat oplossen. Van, ik kan misschien agressief worden, dan weten van, oh, die valt uit de rol van CFO of zijn karakter klopt niet. Maar soms lijken mij, hey, je hebt gelijk, hè. Ik ben het met jou eens. De artificiële intelligentie, veel mensen stellen zich vragen bij. Het is, zoals iemand zei onlangs, het is Windows 3.0. Dus we moeten nog een hele weg afleggen. Dat klopt. Maar soms denk ik van gewoon gezond boerenverstand en nadenken van, wacht, ik ga een tekstje sturen. Hij gaat erop reageren, weet ik dat jij het zijt. Ook al is dat de CEO van de boîte, bij wijze van spreken. Als je zegt van, ah, stof 1, die weet van, oh, ik heb een gsm. Want een AI-systeem gaat dat nooit suggereren. Dus dat kan misschien jou iets meer terugvertrouwen geven om de crisis op te lossen. Maar ik denk soms moeten we mensen bewust maken van kritisch zijn. Ik denk soms kritisch zijn van, dit klopt niet. Of waarom doe je dat nu? Kan soms wel wat helpen. Maar inderdaad, je hebt een punt, hè. Artificiële intelligentie is een nieuw kid on the block. En hoe gaan we dat bestrijden? Ik denk niet dat je AI gaat bestrijden met AI. Dat geloof ik niet in. Je moet AI bestrijden met menselijke empathie en menselijk denken. En elk computer wordt geklopt door de mens. Punt. Ook al lijkt dat zo. Ik weet dat niet. Zie je dat? Ben je echt ervan overtuigd dat we naar een wereld gaan waar dat de machines slimmer gaan zijn dan ons? En ons gaan
Nu,
zeggen,
dat
ja, maar
denk
ik heb
ik
je al
ook niet.
gestuurd.
Ja, nee, dat denk ik. Uw punt dat je daar maakt, hè, dat de mens altijd het verschil gaat maken, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook, ja. Er zijn altijd gelijk wat je zegt, hè, empathie, het kritisch denken, bepaalde soort ja, gedragingen, dat alleen de mens gaat kunnen. Dus dat absoluut, ja. Dat denk ik nu niet. Ik denk dat we gewoon dat de mens inderdaad AI moet gebruiken voor wat het gemaakt is en op die manier ermee omgaan. Ja.
Het is natuurlijk wel zo, en je hebt dat al net aangehaald, cultuur gaat wel een belangrijke rol spelen. Ik kan me voorstellen, in Rusland, als je een telefoon krijgt van Poetin, gaan ze zeggen, Poetin, kan ik een sms sturen? Stuur mij terug wat je gelezen hebt. Dat gaat waarschijnlijk daar niet lukken. Maar oké, cultuur is natuurlijk afhankelijk van, mensen moeten kunnen in staat om te zeggen van mag ik even iets checken alstublieft. En als dat niet kan, ja, dan weet je dat je misschien ook cultureel een stuk kwijt gaat doen, maar dat is dan nog een grotere uitdaging. Tweede, wat is uw tweede en uw derde grote uitdaging die je nog ziet naast AI?
Ja, dus wat we natuurlijk mee te maken hebben, is de regelgeving, compliance, alles daar rond, het naleven van die requirements in onze... Ja, het wordt alleen maar complexer. En ook natuurlijk, we zitten, gelijk bij ons ook, we zitten met in verschillende landen, werelddelen. Iedereen vindt verschillende soorten wetgevingen uit die gebaseerd zijn op een andere, maar dan toch met een kleine nuance. Dus omdat het dan allemaal gestroomlijnd en deftig te implementeren, dat is niet zo simpel, denk ik.
Maar is dat iets dat... en terugkomt op wat je eerder zei, als teamleader ga je dan ook een stuk beroep kunnen doen op jouw juridische dienst om uit te vlooien op andere mensen, om zeggen van, of compliance op auditors. Want oké, jij komt bij auditors, maar wat is uw oplossing? Want ja, auditors komen misschien wel oplossen, maar en ik ben daar terug. Dat is inderdaad iets, ja, het wordt complexer en complexer. Maar dat is ook misschien een tegenpool, een tegenwicht voor het feit dat inderdaad de wereld ook... Mensen willen een stuk bescherming doen, willen een stukje bescherming vragen. Maar ja, in Europa, zijn we goed bezig of zijn we slecht bezig? Is er te veel regelgeving of is er te weinig?
Maar ik denk op dit moment voor security, cybersecurity, de AI-act en alles dat eraan komt nog rond NIS... NIS 2 en zo. Ik denk wel dat dat nodig is. Hè. We moeten absoluut maken dat we bepaalde normen volgen. Maar ja, het is gewoon de moeilijkheid soms om alles naast elkaar te leggen en te maken dat we het juiste doen wereldwijd. Dat is, dat vind ik soms een moeilijke oefening.
En de hoogste nemen is niet altijd wenselijk. Dat je zegt van we gaan de hoogste moeilijkheidsgraad nemen, want dan ga je heel de wereld op de moeilijkste graad leggen. Dat is ook niet doenbaar voor die mensen. Ja, maar ja, wij moeten dat niet doen en we worden nu verplicht om het te doen. Dat is ook natuurlijk een balanceeroefening, maar je wilt compliant zijn, dat is een groot woord. Mm-hmm. Een vraag die ik heb voor jou is: ondervind jij dat die nieuwe regelgevingen heel veel nieuwe zaken naar voren brengen?
En nieuwe zaken...
Nieuwe zaken in het perspectief van dat je zegt van... Oeh, dat is iets dat ik totaal nog niet mee bezig ben. Of is dat totaal vanuit cybersecurity waar we nog niet mee bezig zijn. Ik heb soms de indruk dat regelgeving... Is dat niet een beetje het herkouwen van bestaande formaten en standaarden en dergelijke meer? Dat ze... Ik weet het niet.
Ja, ook complexer maken. Hè. Gelijk bijvoorbeeld met de NIS-regelgeving bijvoorbeeld. Ja. Of gewoon breder maken. Bepaalde industrieën of sectoren die vroeger niet geïmpacteerd worden en nu wel. En zelfs heel kleine bedrijven. Hè. Dus ja, dat wel. Dat vind ik wel.
En is de directie, ligt de directie daar wakker van? Of is het iets van... Ja, Caroline lost dat op, want zij cybersecurity. Ze gaat dat oplossen voor ons.
Goh, nu, we hebben wel een goede samenwerking met regulatory binnen BD, legal ook. En we hebben ook cybersecurity, legal department. Dus we hebben wel een goede collaboration tussen iedereen. Maar het is, wat we toch zien dat heel moeilijk is, is ownership. Ja. Wie oont de verantwoordelijkheid om te maken dat die regelwetgeving, dat we ons due diligence doen en dat we maken dat we klaar zijn. En dat is toch soms een moeilijke, hoor, die ownership. Ja.
Ik zeg altijd, degene die aftekent of moet aftekenen of die het budget heeft, dat is meestal degene waar het stopt.
Zou moeten,
maar dat zou moeten, inderdaad. Oké. En nog een laatste uitdaging dat je ziet naast AI en de regelgeving?
Ja, dat is meer de interconnectiviteit. De risico's dat dat meebrengt met zich, toenemende connectiviteit van onderling verbonden systemen. Het vergroot ook de threat landscape. En het maakt ook, ja, sommige van de cyberattacks die we gezien hebben over de jaren heen, bijvoorbeeld connectiviteit met een third party, bijvoorbeeld, ja, maakt u ook vulnerable natuurlijk. Dus die complexe netwerken, ik vind dat toch een serieuze uitdaging is. Alles wat dat je maar kunt in werking zetten om... Dat is nog maar data te delen met externe partijen. Ja, dat is toch wel iets waar dat we ook meer en meer naar kijken om te maken dat iedereen snapt binnen de business ook dat als je zoiets doet, een connectie opzet met een third party, met een klant, dat daar toch wel wat risico's aan verbonden zijn en dat dat niet altijd zo simpel is als het lijkt.
Nee, klopt. En heeft ook te maken met het feit dat organisaties, maar ook klanten, alles willen geconnecteerd zien. Het OT-verhaal, vroeger was alles digitaal, de computer was een computer, maar nu, ja, bij spreken een tas, uw koffiemachine wordt al geconnecteerd met internet. Dan denk je van, why? Maar bon, oké. Okay, op die manier ziet je dat ook als een soort de uitbreiding, maar als je in het begin ook zei van, het wordt altijd maar groter en groter en alles wordt geconnecteerd, ook zaken dat je niet bij stilstaat van, moet dat nu wel? Hè? Mensen worden geconnecteerd nu binnenkort met allerlei gezondheidstools en dergelijke meer. Maar ook devices dat je nooit van gedacht had van, moet dat? Oké, ja, dat is wel... Want die zijn, en dat is dan misschien een link met die regelgeving, ja, als je dat natuurlijk wilt doen, dan zijn wat mensen die zeggen van, security komt op de laatste plaats, als het maar geconnecteerd is, ja, dan heb je natuurlijk een probleem dat er regelgeving gaat optreden waarschijnlijk, om te zeggen van, ja, lalala, de Cyber Resilience Act, we gaan een keer alles wat een chip is gaan reguleren. Nou, dat wordt wel leuk natuurlijk. Dat wordt wel geestig de komende periode. Wel, Carolien, stel dat je oneindig veel middelen hebt in budget en mensen, maar je kunt maar één ding realiseren. Wat zou jij op je winstlijstje zetten als de NEC plus ultra om te realiseren als je zegt van unlimited means, maar doe het.
Ja. Ja, en ik denk dan verder dan bedrijf waar ik voor werk, maar gewoon, ik zou echt volledig inzetten op onderwijs en bewustwording.
Ja.
Volledig. Omdat, we zitten sowieso met die talent gap die we hebben binnen security. Ik weet nu het cijfer niet meer. Maar als ze kijken binnen dit en zoveel jaar hoeveel tekort dat we zullen hebben aan cybersecurity professionals. Maar gewoon, en het is niet enkel de cybersecurity professionals. Ik denk dat in het algemeen, in het onderwijs, dat er veel meer lessen moet gegeven worden rond wat betekent... information security, wat betekent dat? Wat zit daaronder? Cybersecurity, IT. Hè? Zonder nog maar in detail en in technische te treden, maar gewoon die bewustwording daar rond, hoe daarmee om te gaan in het dagdagelijkse leven. Want het is niet enkel als je werkt voor een bedrijf dat je te maken krijgt met cybersecurity issues, hè? Risico's. Dus het zou gewoon veel breder moeten gaan. De toekomstige generaties zouden van kleins af aan in school, bij wijze van spreken in de kleuterklas, zijn ze met iPads bezig. Ze connecteren misschien ook met koffiemachine om de koffie te zetten voor de juf of iets, ik weet niet. Maar het gaat ver. Hè. En laat ons gewoon de jongere generatie daar van kleins af aan mee laten kennis maken. En dat leren kennen. Wat betekent dat? Dat zou voor mij... Dat zou ik... Als ik in mijn pink cloud mag zitten, echt volledig inzetten op die... Op de bewustwording en het onderwijs vooral.
Ja. Maar dan lust mijn minister niet in onderbroek naar de school komt. maar inderdaad, je hebt gelijk. Ik denk dat mensen, je spreekt soms van de jonge generatie, en ze zijn inderdaad wel meer digital native. Ik denk dat je daar een punt hebt. Maar ze hebben wel behoefte aan wel opleiding van, ja, maar doe het veilig op een manier. Ik denk dat we daar nog veel werk aan de winkel hebben, want iedereen kan wel naar TikTok zitten kijken of naar... andere filmpjes, maar als dat niet op een veilige manier is, deel te veel informatie, dan zijn ze ook pineut natuurlijk, vroeg of laat. Hè. Dus dat is inderdaad een... dat is een heel mooie. Dat is vind ik een heel mooie en knappe. Omdat, en terug, niet voor enkel de technischere mensen, maar ook voor mensen die bezig zijn met user experience, met terug het element van, ja, maar voor wat gebruiken we dit en hoe gaan we dat ten goede doen? En niet om ja, puur technisch te werken. Ik denk dat dat inderdaad een... er zal nooit genoeg budget zijn om iedereen op een deftige manier om te scholen of te blijven opleiden, want ik denk... dat het niet enkel voor jonge mensen is, maar ook voor mensen. Ik zie heel veel mensen die na hun studies hun carrière heroriënteren. En ook die mensen hebben opleiding nodig. Dus ook die mensen kunnen we zeker in bad trekken in de cybersecurity. Caroline, persoon die het meest geïnspireerd heeft op vlak van cybersecurity wereldwijd?
Oh ja, ik denk dat dat ook iemand is waar jij vooral veel aan gehad hebt in je carrière. Ik heb ook nog les gehad van u, Mark. Dus eigenlijk in de lessen die ik gevolgd heb tijdens mijn executive master aan Solvay, heb je ook een aantal keer Bruce Schneier vernoemd.
Ja.
En ik moet zeggen, alles wat we daar rond geleerd hebben toen, sprak mij enorm aan. En als je dan gaat kijken naar de inzichten die hij meebrengt, en ik denk ook vooral, zijn opvattingen rond privacy vind ik wel inspirerend. En beveiliging in het algemeen. En als je dan verder gaat, dus een van de boeken die ik onlangs gelezen heb. Onlangs, het is eigenlijk al even geleden, maar ja, de jaren vliegen met corona. Staat er niet meer bij stil hoeveel jaar dat al lang gelezen dat je dat... Maar A Hacker's Mind.
Ja.
Ik denk altijd, bij mij is het ook, ik denk aan cybersecurity in het privéleven, alles daarbuiten, hoe hangt alles aan elkaar. En in zijn boek, The Hacker's Mind, hacking bekijken volledig buiten het domein van computers, van IT, en om te kijken hoe dat dan, hoe dat je systemen analyseert, hoe dat je daar echt verder op ingaat, wat dat betekent binnen onze samenleving in het algemeen, bepaalde instellingen, hoe dat ze daar ook de kwetsbaarheden zoeken om bepaalde processen of beveiligingen te omzeilen. Dat vind ik eigenlijk super. Als je op die manier een domein volledig buiten zijn context neemt en daar een hele andere spin aan geeft, dat vind ik super dat je dat kunt. En dat geeft ook wel... Ja, ik denk dat hij daarvoor bij veel mensen toch wel een bron van inspiratie is.
Ja, en hij blijft ook verder gaan. Is dat ook jouw favoriete boek aller tijden?
Ik heb er nog niet zodanig heel, heel veel gelezen, want jij bent een boekenworm. Hè. Maar ja, wel... Dat is nu eentje dat mij in het hoofd sprong, maar welke kun jij nog aanraden?
Wel, nee, ik ben het met jou eens. Die boek van Bruce Schneier over A Hacker's Mind was zo een keer een andere insteek en hij heeft zich een beetje willen aanduiden. Ik vond hem wel heel goed om aan te duiden dat inderdaad de wereld in sommige andere sectoren ook met die materie te maken hebben. Mijn favoriete boek. Ik heb er natuurlijk een paar, ik heb er veel gelezen, maar een van de boeken die mij ook bijgebleven is Insecurity. En dat is een boek wat eigenlijk een beetje een aanklacht is op de security-industrie. En dat mij ook in mijn ogen wat geopend heeft naar... Ja, die industrie, hoe kan het in godsnaam dat we nog altijd met heel veel problemen zijn? Het is nu aan met AI, met de wereld is een beetje aan het veranderen, denk ik, sinds die publicatie. Maar het heeft mijn ogen geopend voor het feit dat de security-industrie ook wel een beetje belang had bij het... Ja, onderhouden van problemen. En door de journalist, want de journalist die geschreven heeft, heeft dat boek gehaald een aantal voorbeelden dat gezegd van potverdorie. Hoe kan het in godsnaam zijn? Dus dat is wel een boek die er bij mij wel een beetje uitspringt, wat een beetje tegen onze industrie zelf is, van buitenaf bekeken, dat je doet nadenken. En dat vind ik altijd goed, een boek die doet nadenken.
Ja.
Ik heb een boek gelezen van iemand uit Australië, een fantastisch boek. Maar dat is het meest waanzinnige boek qua tips dat ik ooit gelezen heb. In de zin van, ik kon niet volgen. Elk blad had ik normaal gemaakt zo notities in mijn boek. En zo met wat postjes van, dat is een keer een goede hint of dat is een goede quote. En wel, dat was op elk blad. 4, 5. En dat was zo van, oei, ik ga stoppen, want het wordt te erg. Maar dat was heel die boek door, dus dat was wel extreem. Maar ik vond hem wel supergoed. Hij is een beetje gedateerd natuurlijk, want de evolutie gaat verder. Maar als je spreekt over zo een van de meest favoriete boeken, De Koekoekseik vind ik nog altijd fascinerend. Dat is uit het jaar een stilletjes. Maar dat die mens met een paar cent verschil op een rekening binnen zoeken is van, hoe kan dat in godsnaam? En dan binnen zoeken is naar de oorzaak, en dat is hacking te zijn uit Oost-Europa in de tijd. Mm-hmm. Vind ik nog altijd zo'n beetje de whodunit. Ik ben altijd zo'n beetje de whodunit. Van, wat is hier gebeurd? Je hebt er zelf ook aan gehaald, van, wat is hier gebeurd? Hoe is het gebeurd? En eigenlijk zit er ook een stukje in elk van de mensen met passie, zit er altijd een stukje die curiositeit van en het zoeken naar een beetje het Sherlock Holmes-syndroom. Zo van, we willen toch een beetje zoeken van, oké, maar de onmogelijke ring, we gaan dat toch vinden. En dat vind ik wel fascinerend. Dus, maar inderdaad, het is, er komen een paar goeie uit. Maar Insecurity, ik zal het een keer van Franzen, Evan Franzen, die dat is een dat is toch een die ik een beetje verrassend vond van het is niet allemaal allemaal fantastisch en wij gaan u beschermen, het is net het omgekeerde. Dat was een eye-opener voor mij, dus dat was een beetje mijn favoriete boek tot nu toe. Maar ik ben natuurlijk ook een filmfan. Welke film vind jij het leukste rond cybersecurity die je al gezien hebt?
Ha, het is niet. Allee, ik heb al,
of documentaire.
Ik wil het eigenlijk eerder over een serie hebben. Mr. Robot.
Inderdaad.
Het is wel al een tijdje geleden dat ik dat gezien had. Maar dat vond ik specifiek omdat daar ook. Dat is toch wel al een aantal jaar geleden, hè? 2017, 18, zoiets. Maar ik vond dat enorm goed weergaf de impact die technologie op ons gewoon leven kan hebben. Ja. En welke gevolgen dat kan hebben. En hoe dat je, gelijk dat je daar juist zelf ook zag, zei dat je kritisch moet nadenken over je online gedrag. En zo van die. Allee, dat vond ik echt wel. Leuk om naar te kijken. En ja, dat gaf ook wel een beetje het rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Een groep hackers in de serie. En die dan opkwamen voor de kleine mens tegenover de elite en zo van die zaken. Dus dat vond ik wel leuk. Ook de schaduwzijde, hè, dat ik daar juist ook zag, meegaf van de technologie, privacy inbreuken, dat was toen ook zo. Hè. De manipulatie, de ethiek, de verantwoordelijkheid, dat er allemaal bij komt kijken. Dus dat vond ik wel leuk om naar te kijken als serie. Andere films, daar zou ik een keer moeten over.
Een van de meest fantastische scènes die ik regelmatig zelfs nog gebruik in als ik lesgeef of iets wil presenteren, is de scène waarbij een mevrouw naar huis binnenkomt en eigenlijk uit haar huis wordt gepest door de hackers, omdat ze alles aanzetten, water laten koken, douchen laten spelen, muziek laten spelen, tv laten brullen en aan- en afzetten, dat mens compleet knetter wordt en eigenlijk uit haar huis gaat lopen. Dat vind ik nog altijd een van de meest, dat ik dacht van, dat ga ik toch mij niet overkomen. Het was een beetje een waarschuwing van, je kunt inderdaad een volledig domotica-systeem hebben, maar als de hackers het overnemen, dan is het hack is van de dam met camera's en dergelijke. Mm-hmm. En dat was toch een scène die met dit nadenken van, dat kan. En als dan bleek achteraf dat het allemaal op echt gebaseerde technologie is, dus dat de echte technologie gekraakt was, dan is het nog meer van oei. En dus met echte incidenten, dan denk je van, geen Siri voor mij of geen Alexa in mijn huis. Technologie is goed en je mocht daarmee gaan, maar je mocht niet naïef zijn. Als je nu ook de schandalen ziet soms bij Samsung en dat zelfs je smart TV zat mee te luisteren, dan denk je van, I don't like that. Maar het is niet zo extreem. Maar en het moet niet paranoïde zijn, maar je moet wel kritisch blijven. En zo denken van, moet dit nu per se? Moet ik dit doen? Mijn rol, ik laat me omhoog gaan met mijn stem of mijn lichten aanzetten. Ja. Waarbij dan de ecologische voetafdruk. Ik ga binnenkort een sessie organiseren waarbij we in kaart brengen hoeveel de ecologische voetafdruk is van allerlei thema's, zoals een Siri-chat of een Google-search of een ChatGPT-search. En dan verschiet je wel te pletteren, want ik denk dat veel mensen ook niet al beseffen Wat de impact is, ook qua ecologische voetafdruk. Maar de serie zelf, Mr. Robot, alle commando's, dat was ook de eerste serie, Caroline, en dat is juist wat je zegt, waar dat de echte commando's, niet van die fake schermen waar dat de hacker op 5 seconden binnenbreekt, dat was helemaal niet. Je ziet daar ook de echte tijdsduur die nodig is. Sommigen waren een beetje inderdaad, een beetje bij de... Maar het was allemaal echte commando's, echte Linux-statements, echte op realiteit gebaseerde cases versus, ja, je hebt veel films waar je kijkt, dan lacht u te pletteren als security expert van, ja, oké. Okay. En zo van die grote, met een grote knop, poef, ja, voilà, ik ben binnen. Dan denk je van, ja, zal wel. Maar nee, dat is wel juist. Het grappige was dat de twee acteurs, de hoofdacteurs zelf, een YouTube-filmpje hebben, moet dat maar opzoeken, waar ze allerlei technische security-vragen krijgen en ze weten op geen enkel antwoord. Het zijn acteurs natuurlijk, hè? Ja, wat denkt u? Maar dat is wel grappig, want wat is TCP/IP? En ik dacht, okay, oh, I don't know. Schitterend. Ik vond het wel zo'n beetje, ja, achteraf heb ik dat gezien, niet vooraf, want dan zou je wel ontluisterd zijn, want dat is een beetje kijken naar de trailer of de sneak, de sneak preview voordat je de film hebt gezien, dat is nooit een goed idee. Maar het is wel grappig om te zien dat ze zelf ook toekwamen, ja, we weten niet, we zijn maar acteurs, maar we hebben het wel goed gespeeld, en dat moet wel toegeven. Dus een vrij lange serie, maar ik heb ze ook een keer gebingewatched op een vakantie, en ja, ik vond het wel leuk. Dat een heel leuke dingen in. En, maar vooral die serie van die mevrouw die uit haar eigen huis werd gepest, is mij bijgebleven als van not gonna happen with me. Om af te sluiten, Caroline, wat is jouw toptip die je voor mensen wil geven die aan het luisteren zijn, die luisteraar die zegt van, goh, cybersecurity, ik zou daar eigenlijk ook wel willen mee beginnen, of ik zou dat ook wel doen, of ik heb daarin, of mijn kinderen, wat was de tip die je zou willen geven met meegeven met zo'n mensen?
Ja, ik zou zeggen, zeker doen. En als je al bezig bent, niet stoppen. Niet stoppen.
Ja.
Ja, nee, ik denk... Allee, ja. Het is zo... Wat ik wel interessant vind ook aan het domein waar we in zitten, is dat je kunt je focus verleggen. Hè, als je zegt... We waren juist bezig over de stress levels, hè, en het 24/7 bereikbaar zijn. Dat heb je in bepaalde rollen. Hè. Je kunt ook evolueren naar een meer governance, compliance, risk management, zo van die zaken. Dus gewoon blijven interesse hebben in alle verschillende de stukken die er bestaan binnen security. En gewoon maken dat je blijft je een drive vinden in een bepaald deel. Want ik kan mij voorstellen als je natuurlijk, als je meer in de repetitieve rollen zit, in de SOC bijvoorbeeld, dat je daar op de duur op uitgekeken raakt en dat je denkt van ja, is dit hier nu? Hè? Ik zou graag ook wel een keer een responsrol hebben, hè? Dat ik echt wel in de materie kan duiken in plaats van die alerts aan te geven en de logs te bekijken. Maar gewoon blijven bijleren, blijven doorgaan. Hè. Ja, dat is mijn advies.
Is dat ook iets waarbij, want je moet net aan iets denken, vroeger hadden we de afkorting STEM, hè, Science, Technology, Engineering en Mathematics, maar tegenwoordig zie je de A verschijnen van Arts. Is dat je zegt van, ja, die STEAM, hè, dus Science, Technology, Arts, Engineering en Mathematics, waar je zegt van, kijk, mensen hoeven niet per se een cybersecurity expert te zijn, maar die arts wijzen naar de cultuur en de empathie en het awareness en dergelijke meer. Is dat dan iets dat je zegt van, dit is ook een effectieve nieuwe pijler in cybersecurity, die ook aandacht heeft voor mensen die schrik hebben van de wiskunde of van de computerprogrammatie, bij wijze van spreken, maar die wel willen meewerken aan cybersecurity? Is dat iets dat je in gelooft?
Ja, ik vind dat wel interessant dat ze dat zo positioneren, omdat dat dan ook wel de deur opent naar veel meer profielen die anders misschien terughoudend zouden zijn om binnen het domein cybersecurity of IT te starten. Hè. Dus ik vind dat zeker een meerwaarde hebben om die drempel wat te verlagen. En dan, ik zeg het, een keer dat je in het domein bent, dan staat alles open om te leren. Hè. Maar het is misschien inderdaad wel, het zal wel veel mensen helpen om die start te maken en het vertrouwen misschien meer geven om verder te gaan. Hè. Ja.
Ja, klopt. Bij deze, Carolien, heel vriendelijk bedankt voor jouw inzichten en jouw ervaringen. Ik vond het een heel gepassioneerde manier waarop je omgaat en vooral ook hoe dat je nog altijd bezig bent met cybersecurity in het algemeen. Het is en blijft een uitdaging, maar ik vind het knap en bedankt voor deze inzichten. En bij deze dank aan de luisteraars om te luisteren en tot een volgende keer.